Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
INR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
Hartelijk dinsdag, goed dat je weer luistert. De tweede beursdag deze week is achter de rug en er is genoeg waar we het over moeten hebben.
Zeg dat op deze dinsdag 30 april, de dag dat het CBS met goed nieuws komt. De inflatie is gedaald, dook onder de 3% en kwam uit op 2,7%.
Bij energie zagen we toch alweer een wat grotere daling. Ook de prijzen van diensten stegen minder hard. En ja, dat had allemaal per saldo toch wel een dalend effect op die inflatie.
En om met ons de beursdag door te nemen is hier niemand minder dan, jawel, Luc Holtappers van ING Investment Office. Kwam jij juichend de studio in toen jij hoorde dat de inflatie daalt?
Nou, juichend is misschien wat veel gezegd. Het is een kleine daling natuurlijk en dat is op zich denk ik positief. Maar goed, ja, er is nog steeds een inflatie, wat een veelgehoord misverstand wat ik ook wel eens hoor. Mensen denken dat dingen nu ook echt goedkoper gaan worden natuurlijk. Mm-hmm. Maar inflatie is nog steeds positief, nog steeds boven die 2%. Maar goed, de weg omlaag is ingezet. Dus lijkt me goed nieuws.
Nog even over de slotstand, de Ajax die dook het rood in, is 0,4% lager gesloten, net onder de 879 punten. Exor, het aandeel dat het meest verloor, 2,3%. Straks hebben we het over auto's en vliegtuigen. Air France KLM leidt een enorm verlies en Volkswagen en Mercedes zien de winst in elkaar klappen. Je hoort zo meteen wanneer de tijd komt dat je weer kan beleggen in die sectoren, of moet je er misschien maar helemaal bij wegblijven. Maar eerst wat andere dingen die Jochem en mij opvielen en die we je niet willen onthouden. Dus trap af, Jochem, wat zeg jij?
Apple bouwt in Zwitserland aan een geheim lab voor AI. Een buurman van dat zogeheten Vision Lab in Zürich, die wist niet eens dat het bestond. En daar heb je mensen met kennis voor nodig, voor een lab waar AI wordt aan AI wordt gewerkt. Die zijn schaars en die kunnen ook elk salaris vragen wat ze willen. En wat blijkt nou? Apple is een beetje een koekoeksjong, want het jat die talenten gewoon van Google. Dat is namelijk de belangrijkste bron van Apples AI-talent. Meer dan 36 machine learning experts en anderen die zijn al overgestapt. Ook 10 van Amazon trouwens. Dat onderzochten journalisten van de Financial Times met een beetje rondklikken op LinkedIn.
Mooie onderzoeksproject. Ja. Klinkt wel spannend allemaal. Maar goed, die iPhone-verkoop bij Apple die valt ook tegen. Ze kunnen het wel gebruiken. Wanneer levert dat lab wat op, denk jij?
Nou, we zitten ons al een tijdje af te vragen wanneer Apple nou komt met AI, in welke vorm dan ook. Of het nou gebruikt kan worden op je iPhone en welke applicaties er allemaal mogelijk zijn. Nou, we krijgen er meer over te horen in juni bij de jaarlijkse conferentie voor developers.
De op één na rijkste man van de wereld zijn, de man ook met de meeste bedrijven onder je, een ruimtevaartbedrijf, een autobouwer, een hersenimplantaatbedrijf, en dan toch een nanny nodig hebben. Het overkomt Elon Musk. Hij moet al zijn berichten op social media blijven voorleggen aan een advocaat, een soort van social media oppas dus. Al jarenlang staat Musk onder controle nadat hij in een tweet speculeerde over een beursexit van toen nog Twitter. Gevolg: beurswaakhond SEC woedend. Er kwam een onderzoek en een schikking.
That he and Tesla would agree to $40 million in fines. Also to step down from the board as chair. But importantly, he agreed to have his statements, his tweets, his material tweets reviewed by somebody at the company before they go out.
Nou, daar had hij dus geen zin meer in. Hij wilde daarvan af. Hij ging in beroep en dat is dus afgewezen. Hij houdt dus dat toezicht.
Ja, dat zal nog wel een tijdje duren bij Elon Musk. Dan over naar de ingenieurs. Want wie tijdens de coronacrisis een aandeeltje Arcadis kocht, die zit er goed bij. Het aandeel is al zo'n 4 tot 5 keer zoveel waard als toen. En dat gaat heel geleidelijk. De kwartaalcijfers bevestigen dat ook maar weer. 3% omzet erbij op jaarbasis in het eerste kwartaal voor Arcadis. Bijna 1 miljard aan omzet nu. En er staat zo'n 3,3 miljard euro aan orders in de boeken nu. Dat is echt een record. En dat komt omdat Arcadis het eigenlijk letterlijk en figuurlijk voor de wind gaat op dit moment. Want topman Alan Brooks, die is Engels, die is nieuw, die sprak bij de kwartaalcijfers over grote investeringen in infrastructuur. Lees, milieu- en energieprojecten. Want van Joe Biden tot heel Europa, de meeste overheden willen gewoon graag de bodem saneren en de energietransitie er doorheen douwen. En al die biljoenen aan infrastructuur worden dus ook uitgegeven aan de ingenieurs van Arcadis.
Nog even over kantoorverhuurder en beursramp WeWork. Dat krijgt een doorstart, maar dan wel zonder oprichter Adam Newman.
Ja, dat was de grote vraag, toch?
Ja. Ja, hij doet niet mee, Adam Newman. Hij is door investeerders buiten spel gezet. De groep zakenmensen die stopt $450 miljoen in het bedrijf. En daarmee mislukt de poging van de oprichter. Ik denk dat ze de beste man niet meer zien zitten. De CEO die beleggers gouden bergen beloofde, maar vooral familieleden baantjes gaf. En eigen vastgoed doorverhuurde aan WeWork.
En hij rookte heel erg veel wiet en dronk heel erg veel tequila op privévliegtuigen.
Ja, maar dat moet wel kunnen, toch?
Ja, dat is tegenwoordig tech-eigen, ja.
Hey, het was ooit $47 miljard waard en nu nog zo'n $700 miljoen.
NXP is afhankelijk van de auto-industrie en de vraag naar auto's valt flink tegen op het moment. Maar toch zijn ze optimistisch bij de chipmaker. Hoe dat komt, dat hoor je zo.
Eerst naar Air France KLM. Dat had sinds de coronacrisis niet zo'n beroerd kwartaal als het eerste van dit jaar. Het grootste kwartaalverlies sinds 2020.
Het verlies nam met maar liefst 42% toe naar bijna €500 miljard. Het bedrijf zegt dat ze last hebben van verstoringen, dat de vloot niet altijd volledig kon worden ingezet en dat de loonkosten flink stijgen.
Maar ook dat ze gaan ingrijpen. Het bedrijf gaat op de kosten letten. Een van die maatregelen, een personeelstop bij personeelszaken en financiën bij het moederbedrijf. En ook KLM moet ingrijpen, zegt CEO Marjan Rintel tegen BNR.
Kosten moeten naar beneden. Je ziet gewoon dat kosten hoog zijn op dit moment. Kosten van arbeid zijn hoog. We moeten vliegtuigen inhuren. Kosten van onderhoud zijn hoog. En dat betekent als je heel veel investeringen naar de toekomst moet doen, dat je dat wel moet kunnen betalen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk grote investeringen gedaan in nieuwe vloot. Die hebben we ook echt nodig. Ook om schoner, stiller en zuiniger te kunnen vliegen. Dus die willen we ook echt. Alleen dat moet je betalen. En daarmee hebben we een verbeterprogramma om echt die kosten naar beneden te krijgen.
Ja, Luc, eerst maar even over die maatregel van het moederbedrijf Air France KLM. Zet dat zoden aan de dijk? Minder mensen op de afdelingen personeelszaken en financiën aannemen?
Nou, een van de eerste dingen die ik eigenlijk dacht toen ik dit las was, oké, ze gaan niet meer mensen aannemen, hè, maar ze gaan in principe ook de mensen die ze nu hebben wel vasthouden. Dus ze gaan nu ook nog vooralsnog geen mensen uit. Dus je zou er ook een positieve draai aan kunnen geven. Maar goed, bottom line blijft, als je nu minder mensen aan gaat nemen dan dat je eigenlijk misschien eerst zou doen, dat in principe wel je kosten gaat drukken, daardoor je marges ook wat kan gaan verbeteren. Dus ja, in die zin helpt dat wel. Maar over het algemeen zitten ze toch denk ik wel in een redelijk moeilijk spagaat. Omdat ze die mensen ook wel nodig hebben, ook om dat onderhoud en zo te doen, om die vliegtuigen in de lucht te houden.
Want dit zijn mensen van kantoor en het is een beetje flauw altijd, want daar wordt altijd dan eerst naar gekeken. Dan zeggen ze, we gaan wat mensen bij kantoor weghalen om die beleggers te pleasen. Het is wel dubbel, want ze hebben wel meer technici die je aanhaalt nodig. Dan gaan alsnog toch wel de kosten gewoon omhoog.
Ja, nee, precies. En dat is het hele ding inderdaad. En dat is dus ook die moeilijke spagaat waar ze in zitten. En ik denk dat Air France KLM daarom bij deze ook een beetje voor een middenweg kiest. Hè. Ze gaan niet nog meer nieuwe mensen aannemen. Er gaan ook geen mensen uit. Maar ik denk dat ze van periode tot periode een beetje gaan bekijken wat nu het handigst is. Je gaat eigenlijk een beetje zeg maar de extra kosten van een nieuw technisch medewerker of nieuw onderhoudspersoneel ga je afwegen tegen de opbrengsten daarvan. Want er zijn ook genoeg onderhoudskosten die nog de komende jaren nodig gaan zijn bij het bedrijf. Dus door die kosten batenanalyse, om het zo maar even te noemen, te maken, ga je op basis daarvan beslissen. En nu is dat toch een beetje een middenweg geworden.
En wanneer verwacht jij weer herstel? Want dit klinkt eigenlijk als een heel erg langdurend verhaal. En als luchtvaartmaatschappij zit je altijd een beetje in die spagaat. Want je moet, ja, je hebt een gereguleerde markt waar je eigenlijk niet zoveel kan bewegen.
Ja, nee, absoluut. Ik denk, ja, herstel. Kijk, in het eerste kwartaal is bij vliegtuigmaatschappijen altijd iets minder. Hè. Komt voornamelijk ook omdat er natuurlijk gewoon minder vluchten, minder vakanties zijn in het eerste kwartaal. Ik las bij Air France KLM kwam het in deze ook vooral door slecht weer. Daardoor veel omboekingen, extra kosten, vergoedingen aan mensen die willen vliegen en noem maar op. Dus in zekere zin wordt het na het eerste kwartaal daardoor sowieso automatisch al wat beter. Maar wat natuurlijk ook zeker gaat helpen dit jaar, dat zijn de Olympische Spelen die eraan komen. Hè? En we hebben het EK in Duitsland, dus dat gaat mogelijk ook helpen. Maar ja, over het algemeen blijft het toch een moeilijke positie waar ze in zitten.
En dan de hamvraag, durf jij dit aandeel ooit weer te kopen?
Nou, durf op zich wel. Kijk, over het algemeen, wat me ook opviel aan de cijfers, is dat er toch steeds meer mensen gaan vliegen. Hè. Volgens mij hadden ze in het eerste kwartaal nu iets van 20 miljoen mensen vervoerd. Dat was een stijging van 6-7% ten opzichte van een jaar geleden. Ja. Dus dan zou je zeggen, dat zijn positieve signalen. Maar over het algemeen ben ik toch niet zo'n enorme fan van vliegtuigmaatschappijen.
Nee, dat heb jij wel eens verteld. Maar ja. Ik vind jou het is niet dat je de woordvoerder nu bent van Air France KLM, maar ik vind je best wel redelijk optimistisch over die cijfers. Wij zijn somberder volgens mij dan jij.
Ja, nou, kijk, de cijfers. We zien natuurlijk al heel lang een dalende trend. Maar we zien ook dat mensen blijven vliegen. Maar de reden dat ik gewoon niet zo positief ben over die aandelen, dat is voornamelijk toch omdat ze hoge operationele kosten hebben. Er is veel concurrentie. Je blijft maar doorsudderen met meer wet en regelgeving. En,
als je dat, die tenminste niet af kan wenden met een Amerikaanse lobby, zoals is gebeurd.
Bijvoorbeeld. Dus nee, dat speelt allemaal niet mee. En als je kijkt naar Air France KLM specifiek, er is dit jaar volgens mij ook al 30% vanaf of iets dergelijks. Voor het dividend moet je het ook niet doen, want die betalen ze niet uit. En het gaat de afgelopen 5 jaar eigenlijk alleen maar omlaag. Dus,
Dan gaan we naar een industrie die het ook niet makkelijk heeft. De Duitse auto-industrie, dat heeft ook last van turbulente tijden. Maar zowel Mercedes als Volkswagen keldert de winst.
Lieferproblemen bij einigen Audi-motoren en een schlechteres geschäft met luxusauto's hebben Volkswagen zu Jahresbeginn einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der Konzerngewinn von Mercedes-Benz bricht im ersten Quartal rund ein Viertel ein. Operativ sieht es noch schlechter aus.
Ja, Jochem, je zou eens moeten weten hoe mijn Duits is.
Ja, nee,
ik kan er helemaal niks van verstaan. Ja. Ik ben het helemaal eens met haar. Bij Mercedes-Benz en Volkswagen, toch wel de lievelingetjes van de Duitse auto-industrie, ging de winst met meer dan 20% naar beneden in het eerste kwartaal.
En ze verkochten beide ook flink minder. En dat komt onder andere, zegt de baas van Mercedes dan, omdat er minder vraag is naar elektrische auto's. Luc, dat zou de toekomst moeten zijn voor die bouwers. Dus daar hebben ze miljarden in geïnvesteerd. Dat is de stip op de horizon, elektrisch rijden. Dus hoe zorgelijk is dit eigenlijk?
Ik denk voor de lange termijn dat het ook niet zo heel zorgelijk is. Ik denk dat vooral voor nu, als je op wat kortere termijn kijkt, het is gewoon een erg cyclische markt. En nu valt het allemaal wat tegen. Maar over het algemeen, voor de lange termijn, valt er nog wel wat van te zeggen dat het weer de goede kant op gegaan. En wat je nu vooral, denk ik, ziet in die markt, is dat er gewoon heel veel uitstelgedrag is van consumenten. Hè. En omdat die modellen steeds goedkoper worden. Dus dat speelt niet mee natuurlijk.
Deflatie in de automarkt, ja.
Ja, die kun je daar inderdaad bij de elektrische auto's zeker wel zien. En ook wat je ziet, zeg maar, omdat ook bij deze bedrijven Q1 vaak wat minder is, is dat ze, zeg maar, nu in het voorjaar vaak met nieuwe modellen komen. En ook daardoor zie je toch een zekere vorm van uitstelgedrag. Dus Q1 is altijd ook wel ook iets minder, ook bij deze sector.
En is er nog wel iets positiefs in die kwartaalcijfers te vinden? Want het verhaal is altijd, ja, de vraag naar auto's valt tegen, zeker elektrisch. Dus is er nog iets positiefs te melden dan?
In zekere zin waren de cijfers wel iets beter dan verwacht. En de outlook werd bevestigd. Dus
je bent lekker positief vandaag, hou ik van.
We proberen een beetje positief te blijven. Nee, maar die trend die was natuurlijk wel gewoon erg. Die is gewoon dalend. En ja, outlook bevestigd zou je als positief kunnen zien. Maar over het algemeen denk ik hier dat hier toch weinig positiefs nu in te zien valt. Omdat ook die operationele marges toch steeds wel wat dunner worden. Dat zie je voornamelijk, of eigenlijk zie je het bij allebei wel terug. Maar vooral ook bij Mercedes viel dat nou wel erg tegen. Optimistische dingen zijn toch wel wat lastig om echt te vinden hier.
Jochem zei net al terecht, het is een probleem wat al langer speelt. Dus dan is het ook de vraag, wat is dan de oplossing? Volkswagen denkt dat ze een oplossing hebben gevonden. Namelijk, ze introduceren 30 nieuwe modellen.
Ja, 30 modellen. Dat is een hele hoop natuurlijk. Maar onder het concern Volkswagen Groep zit natuurlijk ook een hele reeks aan bedrijven. Hè. Dus je hebt Porsche, Lamborghini en dan heeft Volkswagen de verschillende modellen als de Passat en de Golf en de Up. En die heb je dan weer in een elektrische en een hybride uitvoering en noem maar op. Dus 30 modellen zit je in principe zo aan, zeg maar. Dus ik denk niet dat dat de oplossing is. Dat is eigenlijk de basis die je moet hebben. Ja. Die modellen moet je sowieso mee komen. En daarna moet je echt gaan werken aan het feit hoe je gaat zorgen dat je die kosten ook kunt drukken. Terwijl je ook nog meegaat, zeg maar, in die price war die Tesla toch een beetje heeft ingezet. En dat is iets waar Volkswagen toch wel wat meer last van heeft dan Mercedes. Want die hangen toch iets meer in dat luxe segment.
Is dan, als je moet kiezen, Mercedes een beter aandeel dan dat Volkswagen?
Ja, ik denk in zekere zin wel. Kijk, voor Volkswagen hangt het gewoon heel af wat die price war gaat doen. En in hoeverre ze dat zelf intern gewoon goed op orde kunnen krijgen om die kosten te drukken en ook die marges op peil te houden. Bij Mercedes is het denk ik meer de vraag hoe die nieuwe modellen het gaan doen. En dat ze zich in ieder geval kunnen blijven positioneren als automerk met vooral luxe auto's. En als ik mocht kiezen, dan zou ik dan denk ik toch eerder voor het verhaal van Mercedes gaan. Al is het beide natuurlijk wel, het blijft erg cyclisch. Ze hebben nou niet hun beste tijd, laat ik het zo zeggen.
En we begonnen met tegenvallende vraag naar auto's en ook elektrische auto's. Jij zei toen, nou dat trekt wel weer aan. Maar dan heb ik de vraag, wanneer dan?
Dat is een goede vraag.
En nu het goede antwoord.
Wanneer gaat het weer aantrekken? Ik denk dat het pas echt gaat aantrekken op het moment als die price war een beetje voorbij is. Hè. Dus als dat een beetje stagneert. Dat dan mensen ook geen reden meer hebben om uitstelgedrag te vertonen. En als die prijzen zo laag zijn, dat meerdere mensen ook echt in die automarkt in kunnen stappen. Mm-hmm. Want wat je nu ziet is dat mensen die elektrisch rijden, of zeker als mensen die een nieuwe elektrische auto kopen, dat zijn toch voornamelijk nog mensen die 2 of 3 keer modaal verdienen, of mensen die het via de zaak lease hebben, of noem maar op. Dus als echt meer mensen toch, zeg maar, aan de onderkant, om het dan zo even te noemen, ook bij die elektrische auto's kunnen, ik denk dat dat gaat helpen, maar daarvoor moeten eerst die prijzen op een niveau zetten wat iets meer stabiel is. Want ja, op het moment dat die prijzen maar blijven dalen, ik ken ook mensen die hebben een elektrische auto gekocht die nou al 15.000 euro minder is nieuw.
Is toch lullig, ja. En we hebben het over drie beursreuzen gehad. Air France, KLM, Mercedes en Volkswagen. Drie dus die zwaar teleurstellen. Wat zegt dat over het kwartaalseizoen voor jou?
Nou, ik denk het kwartaalcijferseizoen aan zich, als we dat wel iets breder bekijken, is nog helemaal zo slecht nog niet. Het verschilt een beetje per sector. Maar ook deze keer werden verwachtingen weer soms tot wel ruim overtroffen. En ik denk dat we vanaf 1 april toch alweer over het algemeen wel een positieve beurs zien. Of in ieder geval geen overwegend rode beurzen. Dus,
ik wou net zeggen, jij bent niet van je optimisme af te krijgen.
Nou, ik wil niet te optimistisch klinken, want ook in deze autosector zijn zeker wel wat dingen op aan te merken. Maar we moeten optimistisch proberen te blijven.
BNR Beurs.
Op Wall Street zijn ze niet bepaald optimistisch. De Dow Jones staat 1,1% lager, maar liefst. De S&P 500 verliest 1%. De Nasdaq zelfs 1,2%. Een nieuwe dag, een nieuw onderzoek van Brussel tegen een Amerikaanse techreus.
Gaan we weer.
The EU is looking into how Facebook and Instagram, both subsidiaries of Meta, how they handle misinformation brought through by Russia and other countries. That's what the big issue is today.
Ja, Meta heeft dus de Europese Commissie achter zich aan. Beleggers maken zich totaal geen zorgen. Het aandeel staat 0,5% in de plus.
Nou, dan gaan we het hebben over de twee meest Amerikaanse aandelen die je maar kan bedenken. Allereerst het goede nieuws, dat komt van Coca-Cola. Want consumenten dronken meer cola, Fanta en het nieuwe melkdrankje Fairlife. De verkoop steeg met 11% in het eerste kwartaal. Als je overnames en valuta-effecten er even uithaalt, dat noemt Coca-Cola dan de organic growth. Maar die horen er natuurlijk wel bij. Het bedrijf moest 1,5 miljard... dollar afschrijven op 2 overnames, van dat nieuwe melkdrankje dus, maar ook de sportdrankjes van Body Armor, ook overgenomen. En dat drukte de marges heel erg flink, want die daalden daardoor van boven de 30 naar rond de 18%. Nou, meest opvallend vond ik ook wel de opmerking van de topman: consumenten hebben nog wel geld, maar de lage inkomens beginnen wel steeds minder te kopen. Oh. Nou ja, toch verwacht Coca-Cola zo'n 7% omzetgroei. En dan het slechte nieuws, dat komt van McDonald's. De Big Mac werd nog een beetje groter eigenlijk, want 4% extra omzet voor de fastfoodketen. Maar daar houdt het positieve nieuws wel op. De verkoop steeg minder hard dan analisten hadden gehoopt. De omzet stijgt vooral door prijsstijgingen bij de burgertent. En internationaal kwam het bedrijf eigenlijk ook niet van zijn plek. Want McDonald's wordt vooral gezien als Amerikaans of zelfs Israëlisch symbool inmiddels. Ja. En dus kopen mensen in het Midden-Oosten minder burgers. En dat leverde nog meer onverwachte kosten op. Want deze maand kocht McDonald's al een dikke 200 restaurants eigenlijk een beetje terug van de franchiser in Israël.
Ja, vanwege die boycott. Maar McDonald's was toch ook al aan het reorganiseren?
Ja, dat komt er ook nog eens bij. Er komen in de toekomst heel veel restaurants bij. Dat wil McDonald's. En er worden veel mensen ontslagen op tussenhoofdkantoren, zoals ik ze maar noem. Kost allemaal veel geld. Dus ondertussen wordt er ook gewerkt aan een goedkope burgerdeal en een nieuwe grote burger. Dan kan elke portemonnee in de VS weer lekker geld uitgeven bij McDonald's binnenkort.
BNR Beurs.
De autoverkopen die zitten dus in een dip, maar chip maken NXP blijft, daar is het woord weer, optimistisch.
Ja, en dat is toch wel opvallend. Want de chipmaker uit Eindhoven, dat genoteerd is aan de Nasdaq, die is een van de belangrijkste leveranciers van chips voor de auto-industrie. En die lijkt dus een antwoord te geven op al die arme Duitse automerken die we net bespraken.
Niet elk bedrijf durft dit kwartaalseizoen een voorspelling te doen, maar NXP denkt dat het tweede kwartaal ongeveer vergelijkbaar is met het eerste.
En Luc, ik durf het bijna niet meer te vragen, maar begrijp jij dat optimisme van NXP?
Nou, ik las dat NXP in een statement voorzichtig optimistisch was. Mm-hmm. Dus in principe is dat altijd een terminologie die wel tactisch is, zeg maar, politiek gezien. Maar ik snap het in zekere zin wel, omdat de omzet was in lijn, dacht ik. Operationele winst was iets beter dan verwacht. Ja. En in NXP heeft toch veel blootstelling aan die auto-industrie. Ongeveer 50% van hun chips gaan naar de auto-industrie. En waar we net al over hadden, die zitten in een wat zwaar weer op dit moment. En als NXP dan toch gewoon solide cijfers laat zien, je slaat er niet van achterover, maar het zag er gewoon goed en sterk uit, dan wordt dat beloond door beleggers. Volgens mij 5% hoger vandaag. Dus in zekere zin snap ik het optimisme, omdat ze gewoon op een stevige koers gewoon doorgaan. Niks extreem spectaculairs, maar beleggers waren er meer dan tevreden mee.
En ik moet wel even zeggen, als je zegt dat de omzet gelijk blijft dit jaar, hè, neem je dan een tussenjaar zoals ASML, of zeg je eigenlijk, nou, het kan nog veel erger worden?
Een tussenjaar? Hoe bedoel je een tussenjaar?
Nou ja, ASML zei, de omzet blijft gelijk. Die wordt hetzelfde als in 2023. Hè?
En
nou,
dus noemden ze het een tussenjaar.
Oh, een tussenjaar vandaar, ja.
Ja. Nee, ik denk bij NXP, je ziet daar gewoon de groei gewoon redelijk gestaag toenemen. In ieder geval op het winstvlak. En bij NXP is het gewoon heel erg afhankelijk van al die achterkanten, zeg maar. Van al die markten die ze bedienen. En je zag bijvoorbeeld nu dat in de mobiele markt, zeg maar, die chips die ze daarvoor aanleveren, dat daar toch wel echt een stijging te zien was. Ah. En bij de automobielmarkt dus minder. Dus ze zitten op verschillende vlakken ook echt. Hè. Dus je moet het een beetje per segment bekijken. Over de brede linie bleef de omzet dus hetzelfde, maar onderliggend was er her en der nog wel een verschil. Dus ja, wanneer is het een tussenjaar? Verschilt een beetje per sector waar ze aan leveren, denk ik.
Ik zat CNBC te kijken en daar was één analist die was heel erg enthousiast over NXP en die zegt, we zien het bedrijf eigenlijk te veel over het hoofd.
This is one of those semiconductor companies we don't talk about too much. We talk a lot about Nvidia, AMD, Broadcom. This is a semiconductor company that is highly focused on the automotive industry. It's relatively attractively priced.
Eens zien we dit te vaak over het hoofd?
Nou, ik denk dat het op zich gewoon voor wereldwijde beleggers wel meevalt. Ik bedoel, NXP is ook gewoon een bedrijf met 60 miljard market cap die hun zaken goed op orde heeft en heel veel eindmarkten levert. Ik snap het ergens ook wel een beetje nou ook over nadenken. Want als je bijvoorbeeld kijk naar Nederlandse nieuwsmedia, of die wij dan ook voornamelijk volgen, gaat het als je kijkt naar de chipindustrie, met name over
ASML.
ASML.
En daarna komt,
Nvidia, heb je TSMC, heb je in Nederland heb je dan ook nog Bezi en ASMI en dat soort namen.
Niet heel vaak over NXP. Misschien doen we er zelf ook aan.
Wel als ze gehackt worden door Chinezen, maar dat is een ander verhaal. Ja.
Kan. Nee, ik denk over het algemeen is het wel een naam die, ja, wel gewoon goed in beeld, dus dan laten we wel wezen. Het is een enorm bedrijf. Ik heb er zelf nog een halfjaartje gewerkt, moet ik zelf zeggen. Ontzettend mooi bedrijf. Gewoon altijd sterke resultaten. Ook echt een bedrijf dat echt vooruit wil. Dus wordt het over het hoofd gezien op de beurs. Nou, dat zien we niet terug in de aandelenkoers vandaag in ieder geval.
Wat heb je daar gedaan eigenlijk bij NXP, als het vraag mag?
Ik was daar cash manager voor een periode van voor een half jaar.
Toen dan met geld bezig.
Ja, toen dan met geld bezig. En daarom draaien ze nou ook zo goed. Hè? Dat is nog steeds.
Hey, hoe doet NXP het in vergelijking met al die andere chipmakers die jij net noemde?
In principe zit in alles wel een redelijk positieve vibe nu. Hè? Dat heeft ook rondom dat hele topic van AI te maken. Dus ja. De exacte cijfers, hoe ze ten opzichte van ASML doen, wat ertussen zit bijvoorbeeld, dat heb ik zo niet paraat. Maar koersstijgingen ook bij NXP, die zijn gewoon hebben hun weg omhoog ingezet. En ik denk als je de algemene tendens ziet, dan ziet dat er ook nog wel uit dat voor de algemene chipsector breed gewoon ook nog wel even zou kunnen blijven. En als de ene dan iets meer stijgt dan de ander. Ja, dat heb je altijd. Ja.
Nou, dit was hem voor vandaag. We gaan op weg naar morgen. Ik hoor het je denken. De beurzen van Euronext zijn dicht. Waarom moet dat nou op de dag van de arbeid? Des te meer reden om je te bezinnen en de cijfers van vandaag erbij te pakken. Voor je keukentafel is er Kraft Heinz, de Unilever-concurrent achter merken als Honig, De Ruiter, Car van Zevitam en natuurlijk ook gewoon Brinta. En net als bij alle consumentenreuzen is de grote vraag hoeveel de prijzen nog kunnen stijgen. En of je ook niet weer klanten moet gaan winnen met korting. En als je wil weten of die consumenten nog geld hebben, nou, dan moet je zijn bij betaalgigant Mastercard, waar stijgende omzet en winst worden verwacht. Wolters Kluwer stijgt als aandeel al jaren gestaag, omdat de markt voor software en informatie nou eenmaal nooit opdroogt. Maar dat komt ook omdat er inmiddels AI wordt toegepast. Tot slot twee medische reuzen. Pfizer zag vorig kwartaal dat de coronavaccins geen gouden eieren meer leggen. En GlaxoSmithKline heeft daar jaren geleden al mee afgerekend. En heeft nu 71 vaccins klaarstaan om door te ontwikkelen. En mocht je dan nog puff hebben, kijk dan in de avond even naar de cijfers van chipmaker Qualcomm.
Dit was de BNR-beurs van dinsdag 30 april, het einde van de maand en ook het einde van deze aflevering helaas. Waarin we het hadden over heel veel bedrijven die teleurstellen, maar ook bedrijven die ons verrasten. En Luc, die nog wel optimistisch over de rest van het kwartaalseizoen is. En wij natuurlijk ook heel optimistisch over zijn optreden. Dankjewel, Luc Holtappels van ING Investment Office.
Yes, graag gedaan.
Nou, morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Luister je weer. Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.